De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. En volgende week zondagochtend hoopt dominee M.C. Thales voor ons voor te gaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 136, het eerste en derde vers. 136 vers 1, loof den Heer, want Hij is goed. En het derde, loof der Heeren, opperheer. 1 en 3 van 136. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 146, het eerste vers. Prijs den Heren met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij het Gods heilig woord. Genesis 42, de versen 6 tot en met 24. Genesis 42, vers 6 tot en met 24. Is de schriftlezing na het zingen van Psalm 146, vers 1 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen. En zeide tot hen, van waar komt gij? En ze zeiden, uit het land Kanaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broeders, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eens manszonen. wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eens manszonen in het land Kanaan. En zie, de kleinsten is heden bij onze vader, doch de een is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zend één uit u die uw broeder halen, maar weest gij lieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u zij. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij één uw broeders gebonden in het huis uw bewaring. En gaat heen, brengt het koren voor de honger uw huizen. En brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden. En gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij de een tot de ander. Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun, zeggende, heb ik tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoort het niet. En ook zijn bloed, zie, het wordt gezocht. En ze wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wende hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen. En nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. Tot zover.
De tekst voor de prediking is uit het gedeelte genomen dat we samen hebben gelezen. Ik lees de versen 15 tot en met 18 nog eens met u. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zend één uit u, die uw broeder halen, maar wees gijlieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u is, en indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring, en ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God. Dat we samen Gods heilige aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. In de dankzegging dragen wij zuster Kraaienveld Verveer op die weer thuis mocht komen. En we danken ook namens de familie Barendrecht Beveland de heren die mocht herdenken dat de heren een 50 jaar de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Willen we samen de heren zoeken. Groot en eeuwig God, genadig en langmoedig Heere. U bent het, Heere, die ons hier hebt gebracht, die ons zoveel kracht en gezondheid hebt gegeven dat we hier konden zijn of thuis de dienst kunnen meebeleven. Elke dag overlaat u ons met gunstbewijzen. En er is alle reden, Heere, om ook werkelijk te doen wat we met onze mond hebben gezongen. U verhogen in ons lied. Laat ons hart en leven daarop gericht mogen worden, Heere. Laat de prediking daarop afgestemd mogen worden om u hoog te houden, te verhogen. En daartegenover de mens maar diep te vernederen. Want waar u op het hoogst verhoogd wordt, daar wordt de zondaar op het diepst vernederd. En Heere, dat gaat wel tegen ons natuurlijke bestaan in. Maar wilt u het toch maar komen doen door uw Heilige Geest, ons bezoeken en de rijen doorgaan en ons ontdekken. We willen weer verder gaan met de heilsgeschiedenis zoals u die geopenbaard hebt in het leven van Jozef en zijn broeders, waarin allerlei geestelijke lessen liggen. En we bidden u, Heere, geef dat wij door uw genade, door uw geest in staat worden gesteld om die lessen daaruit op te diepen. En dat dat naar de zin en de mening van uw geest mag zijn. En dat we begrijpen zullen dat uw woord zichzelf uitlegt en zelf ook de toepassing al maakt. Maar bovenal dat die toepassing door uw geest ook in onze harten mag gedaan worden. Opdat het niet alleen maar geschiedenis wordt, niet alleen heilsgeschiedenis, maar dat het ook in ons eigen leven tot een heilsgeschiedenis mag worden. Dat er iets van herkenning mag komen of zijn van de gang van die broeders, van de wijze waarop Jozef met hen handelt, in zijn bediening die toch zo door u, de Heilige Geest, werd geleid. Opdat zondaren worden vernederd. Opdat we worden ontdekt aan onze schuld en onze zonde, misschien wel van vele jaren terug, die we altijd hebben bedekt. Opdat we niet vroom zijn in eigen ogen. Het niet meer kunnen doen met wat uiterlijke plichten of met een verandering van buitenkant. Maar dat die builen die niet uitgedrukt zijn, eens worden opengemaakt en dat het vuil van al die jaren er eens uit mag stromen. Heren, wij bidden om uw genade, of dat ook plaats mag vinden. Dat zondaren worden ontdekt. Dat goddelozen worden ontmaskerd. Dat ons hart open mag gaan. En dat we mogen leren belijden. En ook beleven dat wij u op het hoogst hebben misdaan. En van het heilspoor zijn afgegaan. En dat ik zag dat zich dat in allerlei dingen heeft laten zien. Bij de een op dit terrein en bij de ander op dat terrein. Jozef kon het niet bewerken, heren, dat zijn broeders in de schuld kwamen. Zo kan de prediking dat in zichzelf ook niet. Wij mensen vermogen dat niet. Maar u hebt maar één woord te spreken en dan hebt u ook niet veel tijd nodig. Bij de een duurt dat jaren, maar bij de broers een aantal dagen en bij de moordenaar aan het kruis slechts 3 uur. Heren, wilt u dan werken? En geven dat we mogen zien, ook vanuit deze geschiedenis, hoe u in wijsheid stapsgewijs ook handelt in het leven met een mens. In de ontdekking, maar ook in de verberging van uw aangezicht. En toch zo'n ziel niet zonder hoop laat. Want Jozef mocht toch al spreken over leven. Zo zult gij leven. En er werd al iets, al was het voor die broers onbekend hoe, iets zichtbaar van dat hij de behouder des levens was. Heren, wilt u geven dat in deze wijze gang van Jozef wij mogen leren hoe dat u, Heer Jezus Christus, ook werkt, hoe u zich verborgen kan houden. En dat met de bedoeling om ons te ontdekken, om plaats te maken voor uw borgtocht, om plaats te maken voor de wonderen die gij gedaan hebt, de woorden die gij gesproken hebt, voor uw lijden en sterven, opdat u werkelijk een behouder wordt, een verlosser, een zaligmaker van zondaren. We bidden u, Heere, wilt u ons zo leiden in deze oefeningen vanuit het beginnende geestelijke leven, dat dat ook in onze gemeente gevonden mag worden. En dat mensen die zich hierin leren herkennen, niet zullen rusten bij die eerste gangen, al mag er dan iets van geestelijke blijdschap zijn. Maar toch niet zullen rusten, Heren, voordat we het geopenbaard krijgen wat Paulus zegt. Dat het u behaagt uw Zoon in ons te openbaren. Want dan alleen komt er rust in de ziel. Nooit zal zij mijn zak ontbonden totdat ik Jezus heb gevonden. Heren, wilt u ons zo leiden. En geven dat het onderwijs in onze harten geheiligd mag worden, ook misschien wat vele jaren geleden al heeft mogen plaatsvinden. En wat in de tegenwoordige tijd toch weer zo kan ingezonken zijn. Dat we dan weer teruggeleid mogen worden, Heren, naar die momenten dat u voor het eerst tot ons sprak. Dat ons hart mocht opengaan voor uw woord. En dat uw woord kracht deed in ons binnenste. En dat we heel die gang die we sindsdien hebben afgelegd, soms ook die dwaalwegen van dat verloren schaap weer terug moeten. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond. En wilt u ons zo een gezegend uur geven. Heren, bewaar ons voor de verharding. Dat we wel geslagen worden, maar geen pijn voelen. Bewaar ons voor verkilling in onze ziel. Dat we wel gelokt worden. En dat er wel op de fluit gespeeld wordt, maar dat we niet gedanst hebben. Dat er wel gewaarschuwd wordt. Dat de dood op ons afkomt, maar dat we niet geweend hebben. Hoe zullen wij ontvlieden, Heere, die we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? O, geef daarom beslag onder het woord. En zegen uw door uw genade dat woord. We bidden u voor elkaar, Heere. Zoals we hier zijn of thuis meeluisteren, in allerlei omstandigheden van rouw en van verdriet, van ziekte en van zorg. U kent alle wegen, hoe onze weg en onze wandel is, wat er achter onze voordeur, ja wat er achter ons hart schuil gaat. Heere, laten we mogen bemerken dat u de moeite en het verdriet aanschouwt en dat wij het dan in uw hand mogen geven. We mogen ook dankzegging doen, Heere, dat u nog weer uitkomst hebt gegeven voor zuster Kraaienveld, Verveer, die weer thuis mocht komen na wekenlang in het ziekenhuis en in verzorgingshuizen te hebben verbleven, nu weer thuis mocht komen. Heere, dat ook haar de dankbaarheid mag worden gegeven die u zo waard bent en die ze vanuit zichzelf ook niet kan opbrengen. Maar wilt u dan door uw genade, door uw geest ook leren dat ook deze dingen onverdiend zijn? En dat het alles uw langmoedigheid, uw genade is dat een mens toch nog in het heden der genade mag zijn. Wilt u ook haar op haar hoge leeftijd die zo onmisbare lessen leren? We danken u dat de familie Barendrecht-Beverlander mocht herdenken dat ze 50 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Heer, u hebt hen rijk gezegend en gegeven wat veel mensen niet gegeven wordt. Er is zoveel onderscheid waar het van nature ook niet is. Dat zij en allen die hen lief zijn met het gezin, u de Heere daarvoor ook de dankbaarheid mogen betonen. En geef Heere dat zij mogen beseffen dat wij onze dagen en onze jaren tellen, omdat er toch eenmaal een einde aan komt. En dat ze daarom ook door dit jubileum dat wijze hart mogen bekomen dat nodig is om voorbereid te zijn op de ontmoeting met u en de scheiding van elkander. Heere, wilt u hen nog sparen en dragen, gezondheid en kracht te geven, maar bovenal de genade en de werking van uw geest in hun beider hart. Er zijn ook veel zonden, Heere, die als we terugkijken er zijn geweest. Er moet ook verzoening gedaan worden, ook over 50 jaar huwelijk. Wilt u dat genadig bewerken? En onze dank aannemen voor de goede dingen die gij geschonken hebt. Zo bidden we u voor heel de gemeente, Heren, voor ouderen en jongeren, voor de kinderen in de kerk, ook voor de kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen komen. We bidden u voor de alleengaanden. We bidden u voor hen die in allerlei zorgen en moeite zijn. Heren, breid uw vleugelen genadig over ons allen uit, nadat u weet dat wij nodig hebben, in voorspoed of in tegenspoed, maar bovenal in het ene nodige. Hoe onze ziel gered moet worden. Hoe we rechtvaardig voor u kunnen verschijnen. Hoe u aan uw eer komt. Hoe wij in de weg van uw geboden kunnen wandelen. Heere, hoor onze gebeden. En wilt u de boze schelden en hem binden. En wilt u geven dat het woord beslag mag leggen en dat we geleid mogen worden door uw genade en geest. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 11. Psalm 11. Vers 2, 3 en 4. Psalm 11, vers 2. Dus wordt gewis in het veilig samenleven de grondslag van het vertrouwen omgerukt. Het derde, de alwijze God beproeft wel eens de oprechten en tuchtigt hen. En het vierde, rechtvaardig is de Heere in al zijn handel. 2, 3 en 4 van Psalm 11, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 66, het vierde vers. Looft, loof den Heere, der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. En het, wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 66, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, een gezegde luidt dat de tijd alle wonden heelt. En dat zie je in veel gevallen ook zo gebeuren, dat de tijd wonden die door oneenigheid bijvoorbeeld zijn geslagen, gaat helen. Dat na jarenlange soms oneenigheid tussen broers, of met ouders, of met wie dan ook, de strijdbel als het ware begraven wordt, men ontmoet elkaar weer en men is wat ouder geworden, wat bezadigder. De dingen worden langzamerhand wat vergeten. En dan strijken we met de hand over het hart en zeggen, ach, laat maar zitten. De tijd heelt alle wonden. Je ziet het bij iemand als Esau. Als hij Jacob ontmoet, dan is Jacob doodsbang en denkt dat Esau wraak komt nemen, maar Esau lijkt het allemaal vergeten te zijn. De tijd heeft die wonden geheeld. En als we dan die Jozefs geschiedenis lezen, dan hebben wij vorige keer gezien hoe dat die broers na 21, bijna 22 jaar hun broer weer ontmoeten. Jozef herkent hen. En we zouden hebben kunnen verwachten, als hij hen zo ziet buigen en ziet bukken en hij gedenkt aan zijn dromen, dat hij dan zegt, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Dat zou toch te begrijpen zijn. Als je elkaar zo lang niet hebt gezien, 21, bijna 22 jaar, de 13 jaar in de slavernij en in de gevangenschap, de 7 vette jaren zijn voorbij, het eerste van de magere jaren is gekomen. Zo lang elkaar niet gezien te hebben. En Jozef verbergt zich. En hij spreekt hard met hen. We hebben vorige keer gezien dat dat niet uit wraak was, want we komen in de geschiedenis ook die we net hebben gelezen natuurlijk het hart van Jozef tegen, hoe hij zich moest afwenden, hoe zijn ziel bewogen was met zijn broers. Maar Jozef die werd hier geleid door de Heilige Geest. Het is niet alleen een geschiedenis tussen mensen onderling, nee, het is heilsgeschiedenis. In deze geschiedenis wil God leren hoe hij het heil toepast, hoe hij het werkt in de harten van zondaren. Jozef, hij werd door Gods geest geleid, hij kreeg wijsheid van boven, om ook ons zoveel duizenden jaren later nog te leren hoe God handelt met een mens. Jozef hield zich verborgen, want als hij zich nu had geopenbaard, dan waren die broers natuurlijk wel even geschrokken, maar ze waren nog steeds dezelfde mensen. Met dezelfde jaloerse aard. En hadden het hem misschien misgund dat hij nu zelfs onderkoning was geworden. Jozef wil hen op hun plaats brengen. Door de leiding van de Heilige Geest. En hij gaat hen beproeven. We hebben daar vorige keer al iets van gezien. Waarom hij dat deed. Waarom hij zo hard met hen sprak. Waarom hij zich verborgen hield. Maar wat hij zei, dat hebben we nog laten liggen. En daar willen we vanochtend naar gaan kijken, met Gods hulp, hoe Jozef zijn broers beproeft. En dan gaan we letten op die dingen die hij zegt. Zijn beschuldiging allereerst. Hè, dat ze verspieders zijn. En dat hij dat blijft volhouden, ook al ontkennen zij. En dan zie je heel stapsgewijs hoe dat Jozef hen steeds verder ontdekt en vernedert en wat dat met die broers doet. En dan is dat ook ten tweede zijn bedoeling. Dus Jozef beproeft zijn broers, zijn beschuldiging en zijn bedoeling. Allereerst dus die beschuldiging, jongens en meisjes. Hij zegt tegen die broers, jullie zijn verspieders, in vers 9. Gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Hij bedoelt, waar het land open is, zodat je straks met een leger misschien in die open plaatsen, die niet beschermd worden door soldaten, ons aan te vallen. En waarom gebruikt Jozef nou deze beschuldiging? Waarom noemt hij hen verspieders en geen dieven bijvoorbeeld? Jullie zijn gekomen om te stelen of jullie zijn gekomen om te moorden. Wat zijn verspieders? Dat zijn spionnen. En een spion, die kun je aan de buitenkant niet herkennen. Dat lijkt een vriend, maar dat is een vijand. Een huichelaar, dat is een spion, dat is een verspieder. En daar beschuldigt hij hen van. En hadden ze dat in die afgelopen jaren niet bewezen, dat ze dat waren. Dat ze zich anders voordeden dan ze eigenlijk waren. Dat ze huichelaars zijn. Hypocrieten met een masker voor. Dat hadden ze toch gedaan toen ze hun oude vader bedrogen hadden. Dat ze zeiden, terwijl ze dat kleed aan hem lieten geven met dat bloed. Is dit het kleed van uw zoon? Alsof Jozef door een wild dier verscheurd was. En ze hebben hem al die lange jaren in het ongewisse gelaten. Al die tijd hebben ze zich als een huichelaar, als een hypocriet gedragen. En vandaar dat Jozef dit beeld neemt. Jullie zijn verspieders, jullie zijn vijanden. Al zie je er aan de buitenkant misschien heel anders uit. Jullie doen je beter voor dan dat je in werkelijkheid bent. Dat is de beschuldiging en dan reageren de broers daarop. Nee, mijn heer, zeggen ze in vers 10. Maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij zijn allen eensmans zonen, wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En dat is hun antwoord. Heel oppervlakkig richten ze zich eigenlijk alleen maar op dat ene punt. Dat ze niet gekomen zijn om het land te bezichtigen. En ze zeggen dat ze vroom zijn, oprecht. Maar Jozef weet natuurlijk dat dat zo niet is. Hij weet dat er, als het ware, een eeltlaag ligt over hun bestaan, waarachter nog hele dikke builen zitten. Met allemaal etter dat niet uitgedrukt is. Jozef gaat dat ontdekken. Hij gaat verder in zijn beschuldiging. Hij houdt het vol dat ze verspieders zijn. En dan geven ze weer antwoord. Dan doen ze nog een stapje verder. Dat bedoelde ik net met dat stapsgewijze. Ze zijn niet direct bereid om te zeggen wat er aan de hand is. En als Jozef dan volhoudt, dan gaan ze in vers 13 verder. Wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een die is niet meer. Ze komen al een beetje in de richting van waar Jozef ze hebben wil. Maar nog doen ze net alsof ze er niks mee te maken hebben. De een is niet meer. Alsof zij dat niet op hun geweten hebben. Ze spreken er een beetje objectief over. Van ja, dat is nou eenmaal gebeurd. Maar hun eigen schuld en hun eigen aandeel in het feit dat die ene er niet meer is, dat blijft nog bedekt. Ze willen niet concreet worden. Gemeente, als we hier een momentje even halt houden, dan hoop ik zo dat wij iets gaan herkennen van hoe deze broers zijn. Want het is wel iets heel menselijks, iets typisch. Dat een mens zichzelf bedekt, dat hij zijn zonde wil bedekken, dat hij het verleden wil begraven, dat hij er niet aan herinnerd wil worden, dat hij het vergoelijkt, dat hij het bagatelliseert. Natuurlijk in algemene zin willen we wel over de zonde spreken. We zijn gereformeerd genoeg. We belijden datgene wat onze catechismus en wat de Dordtse leerregels en de Nederlandse geloofbelijdenis zegt. Dat spreken we wel na. We zijn zelfs christelijk gereformeerd. Maar we blijven zo vaak aan de oppervlakte. Ja, we zijn zondaren. En ja, we zijn geneigd tot alle kwaad. Geneigd, dat willen we nog wel zeggen. Maar wat we werkelijk in werkelijkheid zijn. En wat er bij tijden ook uitkomt. Dat willen we het liefst maar bedekken. Ik las eens van een dominee in de oorlog. Die ook in algemene zin de dingen echt wel aanwees. Vanuit de schrift. En dan zeiden de mensen, hij heeft het weer goed gezegd. De zondaar wordt op het diepst vernederd. God wordt op het hoogst verhoogd. Maar toen op een gegeven moment in de oorlog. Het was een boerendorpje. Er kwamen mensen uit de stad die honger leden. En die boeren die verkochten dan een zakje aardappels voor veel te veel geld. En die dominee ging dat tegen waarschuwen. En toen zeiden die boeren, laat die man zich met zijn eigen zaken bemoeien. De zonde werd concreet. En dat horen we het liefst niet. Wij, een dief. Ik, een overspeler. U, een vloeker. We horen het niet graag dat het concreet wordt aangewezen. En dat de zonden bij de naam worden genoemd. Want dan zijn we geneigd om naar die ander te wijzen. Kijk jij nou maar eerst naar jezelf. Heb je niet genoeg aan je eigen tuintje dat je bij mij het onkruid komt wieden? En zo wordt de zonde vergoelijkt, de zonde wordt gebagatelliseerd en in algemene zin willen we het wel erkennen. Maar dat concrete kwaad, dat blijft zo verborgen. En zo was het ook bij die broers. Jozef wist natuurlijk exact wat er gebeurd was. En hij accepteerde het ook niet dat zij in algemene zin bleven spreken. Zeker niet over die ene die er niet meer was. Dat zij op hun geweten hadden. Dat was hun kwaad. En Jozef wilde dat kwaad naar boven halen. Hij wilde dat ontdekken. Hij wilde die builen uitdrukken. En daarmee, gemeente, vertoont hij iets van het werk van God. In de bekering van een zondaar. Dan werkt de Heer niet over de zonde heen. Een mens die kan natuurlijk lang vasthouden aan zijn onschuld, aan zijn vroomheid of aan het feit dat hij zegt, nou ja, dat was vroeger en toen was ik jong en ik wist niet goed wat ik deed. En verontschuldigingen en hij deed het ook en ik deed maar mee en we kennen die dingen wel. Maar de Heer zegt in Psalm 50, deze dingen doet gij. Die concrete zonden. En gij meent dat ik ben als gij, want ik zwijg. Maar ik zal u straffen. En ik zal ze u ordentelijk voor ogen stellen. Dat de Heer door zijn heilige wet, gewerkt en toegepast door zijn geest, ons gaat ontdekken aan concrete zonden. En in het bekeringsleven niet rust voordat die builen opengaan. Voordat wij gaan belijden. Voordat we het eens worden met God. Zoals ook de herder die zijn verloren schaap gezocht heeft. Heel die weg moet afgaan die dat schaap heeft gegaan. Heel die weg van afdwaling. En diezelfde weg weer terugkeert. En dan als het ware tegen dat schaap zegt, en hier ben je verkeerd gegaan. En daar heb ik je geroepen, maar je hebt niet gehoord. En daar heb ik je gelokt, maar je hebt mij laten staan. En daar heb je dit gedaan en daar heb je dat gedaan. Zo gaat de Heere dat leven langs. Ontdekt hij. Maakt hij de wonden open. Bepaalt hij bij je de dingen die je gedaan hebt, die kwaad zijn in Gods oog. En als dan Jozef zo verder gaat in die ontdekking, dan staan die broers daar geschokt bij. Ze weten natuurlijk niet wat er aan de hand is. En ze vragen waarom dat Jozef, waarom die regent hen zo hard behandelt. En hij gaat hen beproeven. En hij zet hen in bewaring in de gevangenis. De beschuldiging klinkt en dan klinkt het bevel, zet ze in de gevangenis. Dan worden ze opgesloten in een donkere kerker. En daar zitten ze dan. En ze weten natuurlijk niet hoe het gaat eindigen. En Jozef die spreekt zelfs over de dood. Hij spreekt over het feit dat ze zullen sterven als ze niet bewijzen dat ze geen verspieders zijn. Dus die gevangenis, dat wordt een deur van de dood. Die gaat voor hen open. En ze zitten daar in de duisternis. En ze weten niet hoe het gaat eindigen. Nou, gemeente, ook maar weer de vraag. Heeft dat woord dat al eens bij ons gedaan? Is dat de werking van het woord al eens geweest? Dat het als het ware een deur van de dood wordt. Dat je dat hoort vanuit het woord. Dat een ieder die de wet niet houdt, een ieder die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen, vervloekt is. En dat de ziel die zondigt zal moeten sterven. Dat maakt een mens zo somber, zegt iemand. En daar word ik zo moedeloos van zo'n prediking. Maar gemeente, we zien Jozef hier handelen in alle wijsheid. Geleid door de Heilige Geest. Natuurlijk zijn die broers moedeloos geweest. Natuurlijk zijn ze daar somber gestemd geweest daar in die kerker. En je hoort mensen in wanhoop soms klagen waar God is. Maar er bestaat ook zoiets als een heilzame wanhoop. Zoals de Puritein Thomas Hooker heeft geschreven. In de ware zielsvernedering is een heilzame wanhoop. En dat zou toch te wensen zijn, gemeente, dat er mensen vanochtend eens in een heilzame wanhoop aan zichzelf de kerk zouden verlaten. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wat moet ik doen om zalig te worden? En ook in de nadere ontdekking, als we daarbij bij aanvang iets hebben van mogen leren kennen. Als er die heilzame wanhoop is ontstaan, als er die innerlijke onrust, als we in het gemis leven. Als we bekommerd worden vanwege de zonde. Dat we dan beseffen dat er in ons leven recht moet geschieden. En dat je het ook niet kunt doen met het feit alleen al dat je nu ontdekt bent en dat je nu toch betroefd bent over de zonde, dat je nadenkt over de zonde, dat je die zonde ook gaat belijden. Maar dat het verder moet in het leven. Maar kijk eens naar Christen in de Christenreis. Ontdekt aan zijn schuld, ontdekt aan zijn zonde. Kreeg de weg gewezen. Zag de enge poort niet. Hij hield dat lichtje in het oog dat door evangelist werd aangewezen. Maar toen kwam hij in de poel moedeloosheid. Nou, dat was nou voor die broers ook zo'n poel moedeloosheid. In de duisternis, waarin ze geen grond meer hadden onder de voeten. Zij die uit een mengsel van hoop en vrees gedreven waren om naar Egypte te gaan, zo hebben we vorige keer gehoord. De vrees, de nood, dat in Kanaan de dood wachtte. Maar ze hadden hoop gekregen, want er is koren in Egypte. Door een mengsel van hoop en vrees uitgedreven naar Egypte. Maar hoe worden ze daar behandeld? In staat van beschuldiging. In de kerker. In de poel moedeloosheid. En je treft het aan in de psalmen. Hoe bekommerde zielen zichzelf dan moeten beschuldigen. Hoe ze het zicht op God en op zijn genade ook kunnen kwijtraken. Moedeloos, troosteloos en hopeloos. Kennen we, gemeente, die ervaringen. Waar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Trap en maten mogen verschillend zijn, gemeente, maar daar is Gods kerk toch geen vreemdeling van. Dat is iets wat typerend is voor de wijze waarop de Heere een mens ontdekt. Je ziet het hier in deze oude geschiedenis al. heilsgeschiedenis. Een zichtbare illustratie hoe de Heere zondaren ontdekt. Met uiteindelijk de bedoeling om zijn zoon te openbaren. Dat is ook het tweede wat onze aandacht vraagt. De bedoeling van Jozef. Hij deed dat niet uit hardheid, niet omdat hij niet van zijn broers hield. Hij deed het niet om hen in die kerker om te laten komen. Telkens weer dan moet Jozef zijn aangezicht afwenden. Telkens weer dan moet hij naar een andere kamer omdat hij het niet houden kan, omdat hij zo weent, omdat hij bewogen is. Maar hij handelt uit liefde met zijn broers. Daarom laat hij na 3 dagen die gevangenisdeuren openmaken. Hij heeft ze streng behandeld, want hij had er een doel mee. Hij kon ze natuurlijk niet in de nood brengen, hè, ook Jozef zelf, hè, als we het even in die tijd en bij die personen houden. Jozef kon zijn broers wel in de gevangenis brengen, maar hij kon ze niet in de nood brengen. Hij kon hen niet ontdekken aan de zonde en de schuld, dat kon ook toen alleen de Heere. Maar hij werd wel door goddelijke wijsheid bestuurd. En de geest kwam erin mee. En toen de gevangenisdeuren opengingen, toen wachten daar niet de beulen, maar er wachtte hen die onderkoning die hen een voorstel deed. En die gaat spreken met hen. En hij zegt in vers 18, ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doet dit, zo zult gij leven, ik vrees God. En hij doet hen een voorstel dat niet één teruggaat, maar dat ze allemaal terug mogen gaan op één na en dat ze koren mogen meenemen voor onderweg. En dat ze de jongste broer mee moeten nemen. En dan weet ik dat jullie oprecht zijn en dan zal ik jullie in vrijheid stellen. En dan zegt Jozef erbij, ik vrees God. Daarmee geeft hij dus een garantie mee dat hij zich aan zijn woord zal houden. Zij hebben zichzelf vroom genoemd, wij zijn vroom. Jozef zegt, ik vrees God. Ik dien God. Ik ken God. Ik heb ontzag voor deze God. Ik vrees God. Ik leef door deze God. En daarom geeft Jozef aan hen de garantie dat hij woord zal houden. En hier komt al iets van hoop voor deze broers. Al hebben ze nog totaal geen zicht op hoe en wanneer en langs welke weg. Maar Jozef, die laat als het ware een lichtstraaltje vallen in hun hart. Terwijl zij de dood voor ogen hadden. Ik zei al, die gevangenisdeur, dat was als het ware een deur der dood. Een deur van de dood. Jozef, die had het over sterven. Verspieders die werden opgehangen, die werden onthoofd. En die mannen die hebben daar in de gevangenis de dood op zich aanzien komen. En de dood op hun familie aanzien komen. Hoe moest het nu met vader? Hoe moest het nou met de vrouwen, met de kinderen als wij niet terugkeren? Ze hadden de dood voor ogen. Maar Jozef zegt hier in vers 18, zo zult gij leven. Hier zijn er de eerste signalen dat hij de behouder des levens is. De Zafnat Paanea, zoals die Egyptische naam betekent. De behouder des levens. Hier geeft hij een eerste lichtstraaltje, een eerste toeknikje aan die broers die midden in de dood liggen. Dat hij hun leven op het oog heeft. Zo zult gij leven. En stapsgewijs gaat hij hen daarin onderwijzen. Gaat hij hen daarin voorbereiden. En dan moeten we goed zien, gemeente, als we die stappen zo eens nagaan, hoe dat, zich dat ontwikkelt bij die broers. He, dus in vers 10 of in vers 9 begon hij hen eigenlijk al te beschuldigen. Dan blijven ze heel algemeen. Nee, wij zijn vroom, wij zijn alleen maar gekomen om spijzen te kopen. Jozef zegt in vers 12, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Dan gaan ze nog weer een stapje verder. De een die is niet meer, maar niet waarom, niet hun eigen schuld. Weer gaat Jozef verder, dan gooit hij hen in de gevangenis en dan haalt hij hen eruit. En zoals gezegd, in die tussenliggende 3 dagen liggen ze midden in de dood. Maar als dan die deur open gaat, en als dan Jozef over leven gaat spreken, ziet u wat er dan gebeurt. Als Jozef spreekt vanaf vers 18, 19, 20 en dan vers 21. Toen zeiden zij, de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder. Wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ook weer zo'n voorbeeld, gemeente, hoe dat de Heer in het zielenleven, in het genadeleven werkt. Nogmaals, het is heilsgeschiedenis. Jozef is hier een type van hoe Christus handelt. We hebben vorige keer gezien, Christus, een verborgen persoon, omdat Christus eerst door middel van de heilige wet, zo leert ons de catechismus, leert wie wij zijn. Plaats wil maken voor zijn bediening. Jozef hield ze verborgen. Al was hij de behouder des levens, maar hij wilde bij de broers plaats maken voor het wonder. Plaats maken voor zijn persoon, plaats maken voor genade, voor behoud. Dat doet hij door hen te beschuldigen, hard met hen te spreken. Maar ook door een deur der hoop te openen. Die voor hen totaal onbekend en totaal afgesloten was, want ze beschuldigen zichzelf. Ze hebben daar in de dood gezeten. De gevangenis was een deur der dood, maar nu opent Jozef een deur der hoop. Zoals Micha dat noemt. In het dal van Achor. Daar waar recht gesproken wordt. Daar waar Achan de dief wordt gestenigd en verbrand. Daar wordt een deur der hoop geopend. Hoe? Ze wisten het niet. Ze konden het niet uitleggen. Het was onbegrijpelijk. Ze kenden het geheim nog niet. Jozef bleef zich verbergen. Hij openbaarde zich nog niet. Maar er viel wel een lichtstraaltje, wel een toeknikje. Hij sprak over leven. Zo zult gij leven. En gemeente, dat verbrak het hart. Dat zien we zo duidelijk bij de broers. Als alleen die harde beschuldiging klinkt, en als alleen die gevangenis daar is, ja, dan zijn ze moedeloos en zijn ze troosteloos, maar dan komt het toch niet tot die hartelijke schuldbelijdenis. Dat gebeurde toen Jozef dat lichtstraaltje, die belofte gaf. Zo zult gij leven. En dan komen ze openbaar, dan breekt het open, dan zeggen ze, voorwaar. We zijn schuldig aan onze broeder, ze worden in gedachten weer teruggeleid naar Dothan, bijna 22 jaar geleden. Toen ze hem in die put hebben gegooid, jongens en meisjes, en toen Jozef kennelijk in benauwdheid gesmeekt heeft om genade. Geroepen heeft om ontferming, maar ze hoorden niet. Ze hebben gelachen om hem. Die meesterdromer, we sturen hem naar Egypte en dan zullen we zien wat er van die dromer terechtkomt. En nu komt dat allemaal open, na zoveel jaren. Wat een treffend beeld, gemeente, van het genadeleven. Dat als een mens moet zeggen met David, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Of ik lag gekneld in banden van de dood, waar de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat doet de wet. Dat doet de duivel. Dat doet je eigen geweten. Maar als er dan een licht straaltje van Gods barmhartigheid in je ziel mag vallen. Als er iets van hoop mag ontstaan. Als een bekommerde zondaar zich aangesproken weet vanuit het woord. Als er door het evangelie een lichtstraaltje valt in je hart. Als er iets van de mogelijkheid van zalig worden. Door het woord, door een belofte. Door een psalmregel. In je hart iets van hoop mag ontvonken. En al begrijp je dan nog niet hoe. En langs welke weg. En op welke gronden. Maar het feit dat er over leven gesproken wordt. Het feit dat er over een mogelijkheid van zaligheid gesproken wordt. Het feit dat God iets van zijn barmhartigheid laat zien. Gemeente, dat alleen verbreekt het hart. Niets kan een zondaar meer vernederen dan wanneer de Heer iets van zijn barmhartigheid laat blijken. Niets kan een zondaar meer verootmoedigen dan wanneer hij verstaat dat de Heer geen lust heeft in de dood van de goddeloze. En dan moet je zelf zo'n goddeloze zijn. Dan moet dat je naam maar eens zijn. En dat je zo aangesproken wordt. En dat elke bladzijde in de Bijbel tegen je getuigt. En dan ineens dan hoor je het. En dan valt er dat lichtstraaltje in je ziel. Zo waarachtig als ik leef. Indien ik lust heb in de doden goddelozen, maar daarin heb ik lust. En die de goddeloze zich bekeert en leeft. Dat je iets mag horen van de barmhartigheid van God. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Wel, begrijp je dan niet hoe dat kan, dat je zonder geld en zonder prijs zomaar melk en brood kan krijgen? Al begrijp je niet hoe genade precies werkt? Ja, je kunt het horen natuurlijk. En met je verstand, met je gereformeerde beleiden weet je wel dat de Heer Jezus het allemaal verdiend heeft. Maar het blijft zo verborgen in je hart. Dat geheim, de grond. Maar die toeknikjes, gemeente, mag u ze kennen. Die lichtstraaltjes die zo uit het woord kunnen vallen. Dat zo'n belofte kracht doet. Dat zo'n psalmregel de snaren van je ziel doet trillen. Dat je je aangesproken weet. Dat het niet over je hoofd heen gaat. Maar dat het je hart treft. Dat je nou heel je leven achter je dood hebt aangehold. En dat je in aanraking komt met een God die zegt. En ik heb er geen lust in. Dat verbreekt het hart. Het zijn de goede tierenheden des Heren die tot bekering leiden. Dat wat de wet niet vermag, wat de angst voor de hel nooit kan bewerken, de verbreking van je hart, dat doet de liefde van God. Dat je het onbegrijpelijke van genade op je af ziet komen. Dat nou de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Om te zoeken wat verloren. En dan moet je zelf zo'n verlorene zijn. Dan zit je in de kerk als een verlorene. En dan denk je, Heere, kan dat waar zijn? Dat u zoekt wat verloren is. Zo'n verloren mens als ik ben. Zo in de kerker. Zo in de moedeloosheid, zo in de duisternis, door eigen schuld. En dan zoekt u zulke verlorenen. En dat u zelf zalig maakt dat verloren is. Heere, hoe kan dat? Onbegrijpelijk, onbevattelijk. Is er dan toch nog een mogelijkheid? Kan het dan nog? Is er voor mij dan nog genade? Kan dan iets van de hoop, die deur der hoop, al is maar op een kiertje, maar dat je iets van hoop mag krijgen. Alleen die mogelijkheid van zalig worden, dan ben je nog niet bekeerd, zeker niet in je eigen gewaarwording. Maar de Heer gaat toch een koord onder je leven leggen. En hij gaat je met de liefde trekken. En je hart openbreken, want dan gaat een mens juist belijden. Juist in die openbaring van Gods genade, van Gods goedheid, bij aanvang. Dan komt er dat mengsel van verdriet en van blijdschap in je hart. Van de ene kant de smart zoals je bij die broer ziet. Wat hebben we onze broer aangedaan? Ze gaan zich verplaatsen in hem. Ze krijgen medelijden met hem. Zo krijgt een zondaar, vergeeft u mij die uitdrukking gemeente, zo krijgt een zondaar medelijden met God. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan en concreet daar ben ik weggegaan. Daar heb ik God verlaten. Daar heb ik God gekrenkt. Daar heb ik hem laten roepen. Daar heb ik tegen hem gezondigd. Medelijden met God. Ik meen dat Bunyan dat ergens zo noemt. Heb je dat wel eens gehad, gemeente? Medelijden met die goede God. Je dag aan dag overlaat mijn gunst bewijzen. Wie is God voor mij geweest? En wie ben ik nou voor hem? En wij hoorden niet. Het hart wordt verbroken, het hart wordt opengebroken. Het vuil van al die jaren, dat stroomt er in één keer uit. En Jozef staat erbij. En wat moet dat ook voor hem geweest zijn? We krijgen er een klein beetje inzicht in wat er hier in het hart van Jozef omgaat. En ze wisten niet, zo staat er in vers 23, dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Dat deed Jozef natuurlijk expres. Een tolk daartussen zetten, dan zou het net lijken of hij niet kon verstaan wat ze zeiden. Maar hij hoorde elk woord. En hij wist precies wat ze zeiden. En niet uit hardheid, zo lezen we in vers 24. Want toen wendde hij zich om van hen af en weende. Zo zien we de bedoeling, gemeente, zo zien we het hart van Jozef. Ook als hij bars en hard met hen handelt, ook als hij hen in de gevangenis zet, ook als hij hen beschuldigt. Zijn hart is innerlijk met ontferming bewogen. En zoals ook een moeder die haar zieke kind naar de dokter brengt. En dat kind is bang en dat kind dat worstelt en dat kind dat schreeuwt en dat kind dat wil niet naar de dokter. En dat kind is, dat denkt misschien dat de moeder wreed is. En dat kind kan een moeder ook aankijken als de dokter dat kind pijn moet doen. Dat kind kan boos worden op mama. En die moeder die zit er met een bloedend hart bij. Maar de moeder die heeft zoveel liefde voor dat kind. Die weet het kan niet buiten die dokter om. Het kan niet buiten de pijn om. Maar het is bedoeld om je kind te helen. Het is bedoeld om je kind te genezen. En zo zien we Jozef. Innerlijk met ontferming bewogen. Uiterlijk heel hard. Maar innerlijk vol van liefde. Niet alleen gericht op het feit dat die broers zullen leven. Dat ze die hongersnood zullen overleven. Want dan had hij natuurlijk al lang al koren kunnen meegeven. Maar hij is vanuit zijn godsvrees, zoals hij dat zegt, is hij gericht op het behoud, op het geestelijk, op het eeuwig behoud van zijn broers. En daarom laat hij hen niet maar voortgaan in die zonde. Handelt hij onder leiding van de Heilige Geest? Is hij hier een type van de Heer Jezus Christus, die in de eerste zondagen van de catechismus hard spreekt en hard handelt? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, zo zegt de catechismus. Met de bedoeling dat die vraag ontstaat, is er nog een middel. Waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan, waardoor ik wederom tot genade kan komen. Zijn bloed, het wordt gezocht, zo zeggen de broers. We moeten betalen. Er moet recht geschieden. Maar hoe? Dat blijft voor ons nog verborgen, gemeente. We laten het ook nog maar even verborgen. Dan mogen we deze trek opmerken in de schriften. Vanuit deze oude Jozefsgeschiedenis. Als nou Jozef zo bewogen is met het zielenleven van zijn broers, met het eeuwig heil van zijn broers, hoeveel te meer is Jezus Christus bewogen over zondaren die ten dode wankelen. Als Jozef nu gedreven werd door dat heilige doel om zijn broers te behouden, als hij de behouder des levens is, hoeveel te meer is Jezus Christus erop uit om zondaren te zoeken en om die zalig te maken. Hoe komen we hem tegen in de schriften? Zo vaak wordt er iets gezegd over de innerlijke gesteldheid van de Heer Jezus. Als hij die scharen zag, die van nature vijanden waren, die op hem afkwamen, innerlijk met ontferming bewogen, omdat ze waren als schapen zonder herder. Als hij mensen zag die afdwaalden, als hij mensen zag die in vijandschap zich van hem afkeerden, dan riep hij geen vuur van de hemel, maar dan riep hij vanuit zijn innerlijke verscheurdheid: Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen harrekiekens, maar gij hebt niet gewild. En dan breekt hij uit in tranen. En zelfs aan het kruishout. Als die vijanden daaromheen staan, als ze hem bespotten, als ze hem benauwen, als ze hem doden, dan bidt hij voor ze: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Nog meer dan deze Jozef is de grote behouder des levens bewogen met het heil, met de zaligheid van zondaren. Innerlijk met ontferming bewogen. Mag dat nou geen bemoediging zijn voor deze of gene die niet meer weet hoe het moet? Die geen weg ziet. Die in de kerker zit. Die in de duisternis zit. Er is een meerdere van Jozef. Voor wie onze zuchten en onze zorgen niet verborgen zijn. Die ons beter kent dan dat we onszelf kennen. Die ook beter weet wat we nodig hebben dan dat we dat zelf weten. Wat ik u bidden mag, bedek uw zonden niet. Er zijn er ook die die zonden bedekken, die nog steeds als die broers vroom zijn. Die vanochtend heel vroom in de kerk zitten. Althans, zo lijkt het. Maar die zich nog zo verharden en nog zo doorgaan op het pad van de zonde, die niet willen belijden, die niet willen bekennen. Wat moet er van u of jou terechtkomen als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft? Als je je niet met God laat verzoenen, dan zullen we inderdaad sterven. Dan zullen we omkomen in die kerken. Dan zullen we eeuwig zonder God en zonder hoop zijn. De apostel Paulus, gemeente, die ligt als het ware op de knieën voor ons. Ook op de knieën van mensen, ook op zijn knieën voor mensen die de zonde bedekken. Doe dat toch niet. Bedek uw zonde niet, maar laat uw zonde bedekken. Laat u met God verzoenen. Wij bidden u van Christus wegen. Alsof God door ons baden. En al is de weg nog onbekend en al weten we nog niet precies bevindelijk en ondervindelijk hoe dat het allemaal gaan zal. Maar u die in uw zielsverdriet God zoekt, houd aan en grijp moed, want er is een meerdere van Jozef. Die hier iets van zijn beeld vertoont in deze oude geschiedenis. En die op zoveel manieren en in zoveel geschiedenissen in de schriften laat blijken dat hij ons behoud zoekt. Ik heb geen lust in uw dood. En de Heere doet er zelfs een eed op, zo waarachtig als ik leef. De Heere zweert bij zichzelf, omdat hij niemand hoger heeft om bij te zweren. Bij zijn eigen bestaan. Wend u naar mij toe, dan zult u worden behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Vlucht dan in uw zonde, in uw ellende. De belijdenis van de concrete zonde, vertel het maar aan de Heer. Heere, daar en toen, toen heb ik gevloekt. Jongens en meisjes, bui je knieën maar. En wijs het maar aan en zeg maar, Heere, daar en toen, toen heb ik gestolen. Beleid het maar, daar en toen heb ik dat overspel bedreven. Heb ik die en die zonde gedaan. Heb ik gedaan dat kwaad was in uw oog. Heb ik uw dag ontheiligd. En heb ik al die zonde gedaan van heel mijn leven. Wie zijn zonde beleidt en wie ze laat, die zal barmhartigheid geschieden. En laat al die roepstemmen in uw leven daartoe zijn werk mogen doen. Al die beproevingen, ook als je er nu middenin zit en als je niet verstaat en niet begrijpt waarom dat leed en die ellende je overkomt. De broers die zagen het, God gebruikt het. God bezoekt dat. God stelt ze ordentelijk voor ogen. De zonden. En de roepstemmen willen ons daar brengen, gemeente. En wat een heilzaam iets is dat. Als je dat mag zien, gemeente, dan ga je achteraf zien dat het goed is om verdrukt te zijn geweest. Dan wordt de roede zelfs gekust, zo zegt een psalmdichter. En de onderwerping die geeft hem rust. Laat u met God verzoenen. Amen. dankzegging en gebed. Heere, wilt u zelf de stille naprediker zijn en geven dat uw geest het woord mag achtervolgen, zodat wij ook geschiedenis in ons eigen leven zouden mogen schrijven. Ja, dat u dat zou mogen doen. De geschiedenis van het heil geopenbaard in ons hart. Geef ons herkenning, Heere, ook in deze geschiedenis, opdat wij onze bekering ook in de schriften zullen kunnen terugvinden. En wilt u ons leiden door uw geest en door uw woord en ons deze dag nabij zijn. Heere, bewaar ons voor ongeloof, bewaar ons voor verharding. En wilt u geven dat we op uw tijd mogen komen tot de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Bidden u voor elkaar, ook voor de kinderen van de zondagsschool die dan nu vandaag de laatste keer zondagsschool hebben van dit seizoen. Wilt u ook daarin uw genade en uw geest geven en ook over het afgelopen seizoen uw werk bekronen en het zondige vergeven. Wilt u ons deze middag nog weer bijeenbrengen, als er dan ook een aantal kinderen het teken en zegen van uw genadeverbond mogen ontvangen. Leid ons dan, Heere, in de prediking van uw woord en ook in het zichtbare sacrament van dat woord. En wilt u ons zo verstand geven van God en goddelijke zaken. Vergeeft u het zondige dat ons heeft aangekleefd, alles wat ten dele neem het weg en verzoen het door het bloed van uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het derde vers, zingen wij tot slot. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Het derde van 85. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.